Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast uit Praag. In de podcastserie over discipelschap, waar we inmiddels in de 3e aflevering zijn beland. Hey, welkom Leendert.
Ja, hoi Daan. Goed je weer te spreken.
Ja, zeker weten. En in deze 3e podcast die we in de serie van de 4 maken over het thema discipelschap, gaan we dit keer over Kairos. Nou, ja. Daar ga jij straks nog van alles over vertellen. De 2 afgelopen gesprekken en podcast gingen over discipelschap, wat het is, hoe dat plaatsvindt in gemeenschap en ja, dat discipelschap ons hele leven aangaat. Nou, ja. Toen beloofden we al dat we deze keer met een wat moeilijker begrip, een moeilijker woord aan de slag zouden gaan en dat is Kairos. Leendert, vertel op, waarom zo'n moeilijk woord en wat betekent het?
Ja, eigenlijk gewoon omdat er geen Nederlands woord is. En daarom gewoon maar het Griekse woord kairos. Het komt uit het Nieuwe Testament, uit het Grieks van het Nieuwe Testament. Waar 2 woorden voor tijd worden gebruikt. Het eerste woord is chronos en het tweede woord kairos. En in de meeste gevallen wordt chronos vertaald met tijd. En dat woord kennen we in het Nederlands ook al een beetje. Hè? Iets staat bijvoorbeeld in chronologische volgorde. Dan staat dat gesorteerd van oud naar nieuw. En iets wat chronologisch is, nou ja, dat verloopt ook met regelmaat. Maar het Grieks heeft nog een woord voor tijd en dat is het woord kairos. En in plaats van dat het met regelmaat verloopt, is het eigenlijk tijd waar je even stilgezet wordt. In de Statenvertaling wordt er dan gebruikt de bekwame tijd. Dus wordt er een bijvoeglijk naamwoord voor gezet. Maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan in onze huidige tijd aan een voetbalteam. Als er gewoon een serie overwinningen worden geboekt achter elkaar. En nou ja, het team staat klaar om ook de Champions League te gaan winnen. Zoiets bijvoorbeeld. Nou kun je in de krant lezen, het team heeft momentum. Het is de tijd van het team. Alles staat goed, iedereen is scherp, goed getraind, het team speelt goed samen. Nou ja, dan hebben ze het momentum, dan hebben ze kairos en kunnen ze gaan winnen.
Ah, oké. En ik las ook dat je het vergeleek met de bel van een ijsboer. Dat vond ik wel een hele grappige vergelijking eigenlijk. Kun je dat uitleggen?
Ja, ik dacht, hoe kan ik nou het beste verschil tussen chronos en kairos een hele gewone in een heel gewoon beeld vatten. En toen dacht ik van nou, als je op een warme zomerdag zit te werken, of het nou in de schoolklas is of achter je bureau op kantoor, je hebt het raam open en er komt zo'n warme lucht naar binnen en dan in één keer hoor je de bel. En dan kunnen er 2 dingen zijn waarom de bel klinkt. Het kan de kerk zijn en dan weet je, oh, het is 4 uur, we hebben nog een uur te gaan totdat de werkdag voorbij is. Of het is 12 uur, we kunnen gaan lunchen. Dat is de kerkklok, dat is chronos. Die bepaalt je bij hoe laat het precies is. Maar als het nou zo'n lekkere warme zomerdag is, dan komt er af en toe ook een ijsboer voorbij. En die rammelt met zijn bel, zo'n bel in zijn hand of zo, of zo'n klein klokje aan zijn stuur. En dan weet je, het is misschien wel 3:10 of 7:15 s'avonds. Het is geen logische tijd. Chronos, het is kairos, het is een moment voor een ijsje. Het is het uitgelezen moment om even pauze te nemen en naar buiten te gaan, met de buurman te kletsen en een ijsje te kopen.
Oké, maar als je hem zo uitlegt, dan is het eigenlijk een hele oppervlakkige term en zie ik daar heel weinig relatie tot het geloof of de Bijbel. Vertel.
Ja, nou, ik heb dat voorbeeld gegeven eigenlijk om duidelijk te maken dat wij in Nederland, als Nederlanders, in onze cultuur van West-Europa, eigenlijk best wel kairos kennen. We kennen die 2 soorten tijd, van hoe laat het precies is en tijd van waar je zin in hebt of wat moet gebeuren. Maar we kennen het woord niet. Maar we hebben wel degelijk 2 soorten tijd. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, en dan wordt het toch iets inhoudelijker, chronos is horizontale menselijke tijd. Het is de tijd van je horloge, de tijd van de kalender. En er zitten 365 dagen in de jaren, 24 uur in op een dag. En dat gaat maar door en dat gaat maar door in een vast ritme. En een horizontale lijn dus. En kairos, Dat is de timing van God. Dat is dan een verticale lijn. En die prikt daar dwars doorheen.
Ja, ja. Oké, okay. En als we dan de vertaling maken richting discipelschap, wat is dat verband? Hoe zit dat in elkaar?
Nou, als je dan zo'n kruising hebt van tijdlijnen, van je eigen tijd, van welke dag het is en hoe laat, en Gods tijd die daar dwars doorheen prikt, dan heb je zo'n kairos moment, zou ik willen zeggen. En bij discipelschap zijn we eigenlijk altijd op zoek naar kairos. Naar momenten dat we ons realiseren, hier kruist Gods tijd onze tijd. En momenten waarop we ons afvragen van wat heeft God ons te zeggen op dit moment in ons leven. De vorige keer spraken we over de 6 aspecten van discipelschap, of de 6 terreinen van het leven waar discipelschap zich afspeelt. Dat het niet alleen maar over je geloof gaat, maar ook over hoe je omgaat met je collega's. Welk werk je doet, hoe je je tijd besteedt. Nou, op al die plekken kun je momenten hebben, zeggen, waarop je je afvraagt van wat heeft God hier nu over te zeggen op dit moment. Want discipelschap is actueel. Het gebeurt in het hier en nu, op het moment waar je bent, op het moment dat je dingen doet. En het is niet abstract beter christen worden of zo.
Oké, dus als ik het voor me zie, is het inderdaad een kairos moment, een soort inslag van God in in ons drukke leventje. Maar vaak genoeg zijn het misschien ook wel dingen die je helemaal niet merkt, wanneer God wel wat probeert tegen jou te zeggen. Of we daar wel voor openstaan, dat vind ik zelf persoonlijk altijd lastig. En ik kan me voorstellen dat anderen daar ook mee dealen. Hoe weet je dan dat het God is die tot je spreekt?
Ja, je zei net het woord inslag. En toen dacht ik even aan onweer, aan een bliksem of zo. Ja. En dat wordt wel eens gebruikt door mensen, hè? Dat ze zeggen, oh ja, er was echt een blikseminslag en toen wist ik ineens wat ik moest doen. Als God tegen me sprak, de Heilige Geest, ja.
Ja, dat zou wel makkelijk zijn.
Briefje uit de hemel.
Ja, precies.
Ja, dat zouden we natuurlijk wel willen. En tegelijkertijd, die brief uit de hemel hebben we natuurlijk. En die heet de Bijbel. En dat is precies de reden dat ik een groot fan ben van triades. En waarom we in kleine groepjes christenen bij elkaar moeten komen, volgens mij. Want God spreekt door ons tot de Bijbel. God spreekt door ons door andere gelovigen. En uiteindelijk, in de kern, in het diepst, spreekt God in ons hart. En soms voel je dat niet. Soms is het inderdaad de Bijbel en dat je denkt, oké, ik moet dit toepassen. Of iets wat een andere christen tegen je zegt en waardoor je geraakt wordt. Maar soms kun je ook gewoon onrustig worden in je hart. Dat je denkt, er klopt hier iets niet. Er gebeurt hier iets wat niet goed is. Je geweten is het soms. Die spreekt. Maar het kan ook heilige verontwaardiging zijn. Dat je helemaal onrustig wordt van dingen die je ziet in de wereld. Of op je werk. Of in je vriendenkring. Of in je huwelijk. Een diep verlangen dat je kunt voelen. Om iets te veranderen. Dat je denkt, ja, dit is echt. Misschien soms gewoon een preek. Dat je geraakt wordt door een preek en denkt, oh, hier moet ik echt iets mee gaan doen. Dit ga ik anders doen. Nou ja, dat zijn allemaal manieren. Maar uiteindelijk komt dat bij je hart uit. En stap 2 is dan, zou ik altijd willen zeggen, om je verstand ook in te schakelen. Dus het gewoon onder woorden te brengen. En tegen elkaar te zeggen in de triade. Erover praten. Zo van, joh, dit is wat ik voel. Dat je de anderen in je triade, andere discipelen, de gelegenheid geeft om te zeggen, wat zegt de Bijbel erover? Ik heb mijn triadegenoot altijd hoog staan. Er zit ook een hoop wijsheid. Ze kunnen soms ook uit levensuitvaring spreken. En dan ga je van je hart naar je verstand en kom je bij je ziel. Dat is de overtuiging dat er iets moet gaan veranderen. Dat je iets op een andere manier moet aanpakken. En dan stap 4, en daar heb je natuurlijk echt je triade ook wel weer voor nodig. Om ook echt iets te gaan veranderen. Ze zeggen in het bedrijfsleven altijd, hè, visie sterft in 30 dagen. Nou ja, je kunt een heel mooi voornemen hebben om iets anders te gaan doen in je leven. Of om bepaalde slechte dingen misschien te laten. Maar als je daar niet binnen 30 dagen wat mee doet, dan sterft die visie en dan is het weg.
Ja, mooi. En ja, heel duidelijk eigenlijk ook wel hoe je dat zo met een triade met elkaar kunt aanpakken. Maar heb je echt een voorbeeld, zeg maar, van zo'n moment dat God tot je spreekt of iets wat ons helpt om dit beter, nog beter te begrijpen?
Ja. Nou, weet je, ik heb een keer een gesprek gevoerd met een vriend. Hij was verliefd. Ik weet dat niet al onze luisteraars getrouwd zijn, maar een aantal ervan wel. En zelfs als je niet getrouwd bent, heb je het vast in de buurt geobserveerd. Een broer of een zus of je ouders misschien. Dus iedereen weet hoe dat zit. Een huwelijk en huwelijksaanzoek en trouwen en zo. Dus ik hoop dat het een voorbeeld is wat helpt. En weet je, die vriend die kwam bij mij en zegt, ja, ik wil met je praten. Dus we hadden dat gesprek. Hij zegt, ja, ik voel verliefdheid. Zal ik een huwelijksaanzoek gaan doen? Doe ik dat niet? Dus het begon met zijn hart, zou ik willen zeggen. Met zijn verliefdheid, met zijn gevoel. En we hebben er toen over gesproken. En gewoon een aantal Bijbelse principes over huwelijk en relaties naast elkaar gelegd. Is de andere persoon een gelovige? Kun je samen naar de kerk gaan? Los van geloof staat de andere persoon op dezelfde manier in het leven. Heb je dezelfde overtuigingen? Dat soort zaken. Daarover konden we praten. Ik heb hem ook de suggestie aan de hand gedaan om gewoon met haar te praten over trouwen. Zonder meteen een aanzoek te doen. Maar gewoon om het erover te hebben. Om te snappen hoe het zit met elkaar. En door dat gesprek heen en in de periode daarna kwam hij in zijn ziel tot een besluit. Hij ging een aanzoek doen. En er was weinig discipelschap meer voor nodig om daar ook echt tot een aanzoek te komen natuurlijk. Dus die motivatie vond hij in zichzelf wel. Maar nou ja, op die manier discipelschap over wel of niet gaan trouwen. En zo zie je ook denk ik dat discipelschap en triades niet alleen maar over lelijke dingen gaan of zo, of dat je zonde niet doet, maar ook over mooie dingen, over iets moois als het stap zetten om te gaan trouwen.
Ja, en mooi dat je daar zo elkaar in kunt steunen, gewoon ook kunt praten met elkaar, die visie met elkaar kunt delen en daarin ook Gods stem proberen te herkennen, misschien ook wel door elkaar heen natuurlijk, dat is ook iets. Oké. Nou, mooi. Dank je wel, Leendert, wederom voor deze heldere uitleg. Vandaag over Kairos. Volgende keer gaan we het weer hebben over een buitenlands woord. Jij hebt het niet zo over Nederlandse woorden, volgens mij. We gaan het hebben over accountability. Klein tipje van de sluier alvast.
Ja, accountability en Kairos hebben eigenlijk heel, heel veel met elkaar te maken. Dus we komen vandaag ook niet tot een hele praktische toepassing. Ik denk dat we daar volgende keer bij uitkomen. Stay tuned zou ik zeggen.
Zeker weten. Nee, dat mogen de luisteraars moeten nog heel even in spanning afwachten. Maar in de volgende aflevering gaan we in op accountability. Dankjewel, Leendert, en tot de volgende.
Ja, jij ook bedankt, Daan. En tot ziens.